Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Als je ziek bent en niet kan werken, zou je in Nederland een arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten krijgen. Maar zo'n 200.000 zieke mensen ontvangen in plaats daarvan bijstand. Het laatste vangnet in Nederland. Christian Pelgrim sprak met mensen die wel willen, maar niet kunnen werken. Ze leven van het bestaansminimum en dat leidt tot stigma's. Waarom belanden ze toch in de bijstand?
Ik heb op een gegeven moment ook moeten kiezen van, ga ik dit jaar een winterjas kopen voor het eerst in 11 jaar? Of ga ik gezonder eten?
Ik was laatst bij Saskia Brandewijn in Utrecht.
Kom binnen.
Dankjewel.
Wil je wat drinken?
Saskia is 34 jaar en ze zit al 7 jaar in de bijstand. En daar moet zij rondkomen van ongeveer 1300 euro per maand.
Je maakt gewoon bepaalde keuzes. Je zorgt ervoor dat het werkt, maar het gaat ten koste van zoveel dingen. Nog steeds zie ik vrij zelden vriendinnen, want ik kan het ook gewoon niet betalen om een avondje in de kroeg te zitten. Naar de bioscoop gaan, dat vind ik overbodig luxe als ik ook gewoon iets op YouTube kan kijken. Je went eraan, maar tegelijkertijd, ik zou er niet aan moeten hoeven wennen.
En Saskia zegt dat ze er eigenlijk niet aan zou moeten wennen, omdat ze niet in de bijstand zit, omdat ze niet wil werken, maar omdat ze niet kan werken. Ze is ziek. In haar jeugd is ze seksueel misbruikt. Ze heeft daar een trauma van. En dat heeft allerlei depressies op laten komen en heel veel psychische problemen, waardoor ze ook heel veel therapieën krijgt. En dat neemt eigenlijk heel haar leven op dit moment in beslag. Dus eigenlijk is Saskia op dit moment arbeidsongeschikt. Maar ook al kan ze echt niet werken, toch komt ze niet in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De bijstand is eigenlijk oorspronkelijk bedoeld voor mensen die dus tijdelijk zonder werk zitten of die in principe dus wel kunnen werken, maar dat nu eventjes niet lukt. En voor mensen die echt ziek zijn, die niet kunnen werken, zijn er allerlei arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland. En op dit moment zijn er twee grote regelingen. De eerste is de WIA, de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Maar die kan Saskia niet krijgen, want die is alleen voor werknemers, voor mensen die werknemer waren. Maar Saskia, die ging nooit aan het werk, want bij haar kwamen die depressies op vlak voordat ze ging afstuderen. Ze stond op het punt om met een PhD-onderzoek te beginnen in Engeland. En ja, op dat moment belandde ze hier in Nederland in een GGZ-kliniek.
Dus in 8 maanden tijd ging ik van op het punt staand om een PhD te beginnen in Engeland naar hier is je kleine kamertje van 10 vierkante meter. Daar kan je je beddengoed in de was gooien. En als je hebt gedoucht, moet je even de tegeltjes droog trekken, want de ventilatie werkt niet zo goed.
Nou, en dan is er nog een tweede regeling voor arbeidsongeschiktheid in Nederland. En dat is de WAJONG. En de WAJONG, dat is er voor mensen die al van jongs af aan een handicap hebben. Waardoor eigenlijk al duidelijk is dat zij moeite zullen hebben op de arbeidsmarkt. Maar sinds 2015 hebben nog maar heel weinig mensen daar recht op. Het moet duidelijk zijn dat jij helemaal niet kunt werken. En dat jij ook je hele leven niet meer kunt werken. Dat moet vastgesteld worden door een arts. En voor Saskia geldt nu dus dat ze wel van jongs af aan een beperking heeft om de arbeidsmarkt op te gaan. Dus vroeger zou ze misschien wel zo'n WAJONG-uitkering hebben gekregen. Maar een arts zal in haar geval niet zeggen dat ze nooit meer kan werken. En daarom heeft ze dus ook geen recht op een WAJONG-uitkering. En zo kwam Saskia dus terecht in het laatste vangnet dat Nederland kent, op het bestaansminimum, de bijstand.
Ja, jeetje, Christian, dat is best wel heftig eigenlijk. Hè? Iemand die zo jong is en dan al weet dat je, nou ja, misschien wel je hele leven, maar in ieder geval voorlopig gewoon niet aan het werk kunt.
Ja, het liefst zou Saskia zelf ook willen werken. Maar op dit moment, naast alle therapieën die ze krijgt, ziet ze die mogelijkheid niet. En de gemeente, die erkent ook dat zij arbeidsongeschikt is en niet kan werken. En daar heeft ze ook wel keuringen voor gehad.
Ik heb een medische urenbeperking. Dat is gelukkig wel nog uit de keuring gekomen. Dat ze inderdaad zeiden van, nou, jij bent niet fit genoeg om te werken. Hij was heel erg inlevend, maar hij wist ook wel te brengen van, joh, waar dit onderzoek om gaat, waar ik jou op moet testen, is hoe productief jij kan zijn. Dat is waar alles tot gereduceerd wordt. Maar ja, die woorden die komen toch wel hard binnen.
En daarom heeft ze nu ook niet de sollicitatieplicht die de bijstand normaal kent. Maar een speciale arbeidsongeschiktheidsuitkering, daar heeft ze geen recht op.
En wat betekent dat dan in de praktijk voor Saskia? Wat zou er dan anders zijn geweest als ze wel, ja, toch onder zo'n arbeidsongeschiktheidsregeling had kunnen vallen?
Het belangrijkste wat ik van Saskia hoorde, maar ook van andere mensen die in haar situatie zitten, die ziek zijn in de bijstand, is dat zij zeggen, als ik nou gewoon een arbeidsongeschiktheidsuitkering had gekregen, dan zou ik erkend worden voor het feit dat ik niet kan werken. En nu voelt het een beetje alsof ik een profiteur ben. Hè? Een uitkeringstrekker die wat harder zijn best moet doen.
Ik ben gewoon ziek, ik heb een mentale stoornis. Maar ik word aangekeken. Ik ben verkeerd bezig omdat ik mijn hond verzeker. Allemaal omdat die mensen denken dat ik niks waard ben. Maar waar zit het probleem nou echt? Het hele systeem is gewoon verrot, dat kan iedereen aanwijzen.
En gaat het ook om het geld dat ze maandelijks te besteden hebben?
Ja, zo'n arbeidsongeschiktheidsuitkering kan in veel gevallen ook wel een stuk hoger zijn. Dat is niet altijd zo. Het is wel eigenlijk altijd zo dat de regels een stuk minder streng zijn. En dat bijvoorbeeld zo'n arbeidsongeschiktheidsuitkering, die is echt van jou persoonlijk. Als je dan gaat samenwonen met een partner, dan mag je die uitkering ook gewoon houden. Als je in de bijstand zit, dan wordt eigenlijk gezegd, nou, nu heb je een partner, die kan jou wel onderhouden. Dus die bijstandsuitkering, die heb je dan niet meer nodig.
En dan ben ik dus of volledig afhankelijk van het inkomen van mijn partner, of dan ben ik de lul en word ik gekort tot het punt dat ik alsnog deels afhankelijk ben van mijn partner. En gelijkwaardigheid is in een relatie heel belangrijk voor mij. En ik heb dan ook geen zin om volledig gereduceerd te worden tot, nou, ik werk wel, geen zorgen, ik regel het geld en dan regel jij het huishouden. Ik heb andere ambities dan dat.
En wat voor Saskia geldt, geldt dus voor veel meer mensen in de bijstand. Dat zij gewoon ziek zijn, dat hun gemeente het vaak tegen ze zegt, inderdaad, jij bent ziek, jij kunt niet werken, dat zien wij ook. Maar toch krijgen ze niet een uitkering voor die arbeidsongeschiktheid.
En om hoeveel mensen gaat dit in totaal?
Nou, er zijn allerlei verschillende onderzoeken naar die een beetje verschillende cijfers laten zien. Maar grofweg zou je kunnen zeggen dat wel de helft van de mensen in de bijstand gewoon ziek is. En dan heb je het over zo'n 200.000 mensen. En in Den Haag kwamen ze er een paar jaar geleden achter hoeveel mensen in de bijstand eigenlijk gewoon niet kunnen werken. Ze hebben 18.000 inwoners gesproken. Allemaal mensen die al meer dan anderhalf jaar in de bijstand zaten. En hun conclusie was best wel schokkend, dat 90% van die mensen op de korte termijn niet aan het werk geholpen kan worden. Zij kunnen gewoon niet werken omdat ze gezondheidsproblemen hebben of een verslaving of er zitten grote schulden in de weg. En 40% zal waarschijnlijk nooit meer aan het werk komen.
Ja, het is een flinke groep waarover je spreekt. En het is ook een beetje gek, want je zegt dus, de gemeente erkent dat deze mensen eigenlijk niet in die bijstand horen. Dat ze eigenlijk arbeidsongeschikt zijn. En toch wordt er geen goede regeling voor deze mensen getroffen. Hoe kan dat?
Ja, dat komt doordat het vangnet voor arbeidsongeschiktheid de afgelopen tientallen jaren gewoon steeds verder versoberd is. Vroeger, en heb ik het over ongeveer de jaren 80, had je een regeling die was voor iedereen die ziek was en daardoor niet kon werken. Dat heette de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Je achtergrond maakte niet uit of je gewerkt had of niet. Waar die ziekte door kwam, maakte niet uit. Maar vanaf de jaren 80 was een beetje een kantelpunt. Tot die tijd werd de sociale zekerheid van Nederland opgebouwd. En in de jaren 80 werd een beetje geconstateerd, het loopt uit de hand. En dat zag je vooral aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers in die tijd, de WAO.
En dan nu de achtergronden van het nieuws. Ooit was de WAO een reden voor nationale trots. Een mooie sociale regeling voor mensen die door ziekte niet of minder goed konden werken. Maar nu is de WAO een nationale zorg.
De wet arbeidsongeschiktheidsverzekering, daar zaten heel veel mensen in.
Binnen 3 jaar lag het aantal WAO'ers al ruim boven de 200.000... die bij de invoering als maximum was voorzien. En sindsdien werd het alleen maar meer. In het derde kwartaal van dit jaar waren er 870.000 WAO'ers.
Daar kwamen ook mensen in terecht die het eigenlijk gingen gebruiken als een soort vroegpensioen. Daar waren de werkgevers die dachten, nou, deze werknemer die is niet snel genoeg meer of die kan het niet zo goed meer aan. En die werknemer dacht zelf, nou, ik zie een vroegpensioen ook wel zitten. En omdat werkgevers en vakbonden samen ook verantwoordelijk waren voor de keuringen, was het relatief eenvoudig om dan hen in die WAO-uitkering te zetten. Dat was het moment dat de grote versoberingen van de arbeidsongeschiktheid begonnen. En dat ging helemaal door tot 2015, toen de participatiewet werd ingevoerd.
Ja, want op zich is het logisch dat regelingen waar toch een beetje misbruik van wordt gemaakt, dat die aan banden worden gelegd. Maar zoals jij het vertelt, zijn daar regelingen voor in de plaats gekomen die helemaal niet toereikend zijn. En is er dus een behoorlijke groep van 200.000 mensen die nu in de bijstand zitten, terwijl ze daar eigenlijk helemaal niet horen.
Ja, en vaak zijn die versoberingen dan wel doorgevoerd met een argument dat je mensen niet moet afschrijven om wat ze niet kunnen, maar dat je juist moet kijken naar wat ze wel kunnen. Dus die gedachte werd politiek eraan gegeven. Maar als je kijkt naar heel veel van die versoberingstapjes, dan zie je dat in de parlementaire documenten toch het bezuinigingsmotief wel leidend was.
Ja, en Christian, jij bent hier ingedoken. Jij bent gaan kijken naar de groep en wie daaronder valt. Krijgen deze mensen, en ook bijvoorbeeld Saskia, hun zaak nou onder de aandacht? Hè? Wordt dus erkend en gezien dat het niet klopt dat zij in de bijstand terecht zijn gekomen?
Nou, er is niet heel veel aandacht voor. En de reden dat ik hier ingedoken ben, is ook omdat er een grote hervorming aankomt van het arbeidsongeschiktheidsstelsel in Nederland. Maar in de politieke discussie die erover wordt gevoerd, gaat het eigenlijk best wel weinig over deze groep. En er was ook een commissie van deskundigen die ongeveer een maand geleden een rapport daarover heeft uitgebracht. De onafhankelijke commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel. Die is hier helemaal ingedoken en het rapport dat zij hebben opgeleverd, dat moet zo'n beetje de basis zijn van de politieke beslissingen over die grote hervorming van het hele stelsel. En wat ik nou zo opvallend vond aan dat rapport van die commissie, in een tussenrapport waarin ze hebben geanalyseerd wat er misgaat, hebben zij gezegd, hey, dit klopt niet, dat er zoveel mensen zijn die ziek zijn in de bijstand. Dat is niet passend, hebben ze letterlijk geschreven. Maar toen hun eindrapport laatst uitkwam, toen hebben ze daar eigenlijk nauwelijks conclusies aan verbonden.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, ze kwamen er niet uit. En ik heb begrepen dat in een conceptversie van hun eindrapport ze wel één regeling hadden bedacht voor iedereen die te ziek is om te werken. Maar als ze dan naar de details gingen kijken, dan kwamen ze erachter, zo'n simpele regeling voor een doelgroep die zo divers is, daar komen we niet uit. Ook met de manier hoe je dan precies moet keuren, welke criteria leg je daarin. Dat is voor mensen die van jongs af aan een handicap hebben, anders dan voor mensen die vanuit hun werk met een bepaald loon ziek uitvallen. Ze kwamen er niet uit. En toen moesten ze ook nog eens hun rapport sneller opleveren, omdat de formatie begonnen was. Met als gevolg dat er eigenlijk heel weinig aandacht is nu voor deze groep.
Ja, dus het probleem wordt wel gesignaleerd, maar wordt eigenlijk geparkeerd omdat niemand weet hoe ze het goed kunnen oplossen. En het misschien politiek ook te gevoelig is om hierover echt een knoop door te hakken.
Ja, en het is wel heel opvallend dat op dit moment er überhaupt nauwelijks naar gekeken lijkt te worden. Behalve dan dat de commissie heeft gezegd, betrekt dit nou in een groot evaluatietraject van de bijstand, van de participatiewet, dat nu loopt. En daarvan heeft het demissionaire kabinet nu gezegd, dat is goed. Dus binnen de bijstandsregels gaat gekeken worden naar deze groep. Maar ook dat is wel apart, omdat deze mensen vallen niet buiten de boot door de bijstandsregels. Deze mensen vallen buiten de boot doordat die arbeidsongeschiktheidsregels steeds strenger zijn geworden. Dus eigenlijk zit daar een hele grote samenhang in waar nu weinig aandacht voor is.
Dus het probleem is eigenlijk geparkeerd. Niemand wil zijn vingers eraan branden. Maar in de tussentijd hebben heel veel mensen hier last van. Hoe zit dat dan nu voor bijvoorbeeld Saskia? Hè? Ik bedoel, is er perspectief voor haar op de korte termijn dat haar situatie gaat verbeteren? Dat zij recht heeft op een andere, betere uitkering?
Nou, een andere uitkering voor haar, dat zit er echt niet in. Maar ze heeft wel goede hoop dat haar gezondheidssituatie verbetert.
Het meest positieve geval, begin ik dit jaar, richting het einde van het jaar, daar een beetje echt stappen mee te zetten. Dat ik dan daarna een beetje door kan stromen naar 3-4 dagen in de week werken.
Maar goed, er zijn heel veel mensen voor wie dat ook niet geldt natuurlijk. Die misschien wel alsnog hun hele leven ziek in de bijstand zullen blijven. En voor die mensen is het te hopen dat er toch op een of andere manier nog een oplossing komt.
Dankjewel, Christian.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotteke Bogert en Galt Sadokhai. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.